Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaak-podcast. Hier zijn jullie hosts, Amber Leuns en Emily Tillian.
Hallo.
Hallo. Welkom.
Nog best lang geleden.
Ja, vorige maand niks.
Nee, dat is druk geworden, maar...
Ja, dat maakt niet uit. Eén maandje kan niet zo heel veel kwaad.
Gelukkig niet, nee. Maar ja, we gaan terug gaan beginnen.
Ja, inderdaad.
Ik heb een speciale zaak mee vandaag. Het is een keer iets anders, met een andere blik erop, maar het is wel een heel interessante, vind ik. Het gaat over de Killing Nurse. Dus een verpleegster die eigenlijk vermoordt.
Ja.
Maart 2003, dat was in New Jersey. Ik heb een paar mensen, ja, twee mensen zeggen die eigenlijk redelijk belangrijk zijn. Ene vind ik, ja, komt er heel even voor in het verhaal, denk ik, maar niet zo heel lang. Je hebt Amy Lauschen, denk ik dat hij noemt, Lauschen. Ja, Lauschen is een achternaam, maar ik weet niet hoe dat uitspreekt echt exact.
Dat was niet zo erg.
Dat is een verpleegster en werkte aan Somerset als in de intensieve care. Dus als mensen in noodgeval eigenlijk, hè, die moeten heel intensief bekeken worden. Dan heb je Donna Hargraves. Ik denk dat zo uitgesproken wordt. Dat is ook een verpleegster en die werkt eigenlijk samen met Amy. Ze gaan ook met veel dood om, hè, wat logisch is, hè, verpleegsters. Die gaan ook met elkaar in vertrouwen. Ja, die gaan echt samenwerken en dat is heel belangrijk. Maar Amy die nog meer, veel meer samenwerkte was Charlie. Charlie is een verpleegster en werkte heel vaak samen met Amy en Donna. Dus ze waren echt zo'n klein groepje in het ziekenhuis. Ja, die werkte echt, waren echt eigenlijk heel close. Charlie is ook wel, de echte naam is eigenlijk Charles Cullen. Maar ze noemen hem eigenlijk Charlie. Dus soms ga ik Charles zeggen, want mensen die bovenaf zitten zeggen Charles en... Ja. Hè, anderen zeggen Charlie. En, ga ik even iets zeggen over een moord of ongeval of wat het ook allemaal is. Lucille Gal.
Lucille.
Ja. Lucille, ik heb het zo één keer gehoord, maar dan vergeet je het ook vlug erachteraf.
Ja, dat is een personage in The Walking Dead. Lucille.
Lucille.
Zoals ik kan zien hoe dat het geschreven is. Normaal gezien wordt het zo...
Ah, oké.
Okay. Uitgesproken.
Maar ik heb waarschijnlijk met de achternaam. Gal. G-A-L-L. Dus ja, Gal, ja. Dit is de broer van Florian. En dat is een... van een vrouw. En Gal was een priester. En hij was zeer gepassioneerd door alles. Hij was, was een man vol energie. En die deed alles heel graag. En was echt heel gepassioneerd erover. En om 2:00 in de morgen... belde hij naar Florian. Hij kon heel moeilijk ademen. En ze spreken af bij het ziekenhuis Somerset. Hè. Somerset is in die New Jersey, waar Amy en Donna en Charles werken. Dat was wel redelijk erg, want hij had echt enorm veel moeite met ademen. En het werd erger en erger. En moest dan intuberen. Dat betekent eigenlijk dat ze een beademingsbuis inbrengen. En zo kon je eigenlijk veel beter ademen.
Dan ademen ze voor hem.
Ja.
Met een baggy ding.
De zus was altijd langs het bed. Die zat altijd bij. Dat was, ik zou het ook doen altijd. Als mijn zus en zo of mijn ouders ziekenhuis zijn, dan zou ik wel vaak langs hun bed zijn. De dokters zeiden dat hij door de nacht heeft gered en dat hij heel optimistisch moest blijven. Dus het was eigenlijk goed bezig, het ging beter met hem eigenlijk. En dat zei Emmy ook. Het lijkt veel beter te gaan dan wat we waarschijnlijk dachten. Hè?
Mm-hmm.
Daarna was hij verplaatst van intensive care naar hartbewaking. Dus dat is gewoon echt dat hij ging kijken, hem wel bewaken, maar dat is minder intensief. En... we waren allemaal in één keer heel geschrokken, want hij is gestorven aan een hartstilstand.
Okay.
Dit was natuurlijk heel verdacht, want het ging eigenlijk in één keer heel goed met hem. En één op de andere is hij gestorven. Dus die vonden dat een beetje verdacht en zijn dan naar het vergiftingscentrum gegaan. naar dokter Bruce Rurik. Dat is een toxicoloog. En ja, ze hadden een aanvraag gedaan om hem te controleren naar Dixo... Ja, ik vind dat zo'n moeilijke namen eigenlijk, hè.
Ja, medische wereld is moeilijk.
Ja, het vond het van de zaak, maar... Ja, toch wel moeilijk met alle termen en zo.
Ja, met al die benamingen van weet ik veel.
Ja, er komen er nog, hoor.
Ja, good luck.
Digoxine. Dit wordt gebruikt eigenlijk voor hartfalen om een pompkracht te vergroten, hartsterkte sterker te maken, zodat het niveau stijgt. En zo gaat de hartslag vertragen en ga je eigenlijk dood. Dus alleen maar eigenlijk in, wanneer je hart te hard gaat, mm-hmm. kunnen ze dat gebruiken. Maar als je hart normaal is, dan gaat het eigenlijk mis.
Ja, inderdaad.
De verpleegster zegt dat er 2 dagen lang niet gegeven is. Dus waarom blijft het stijgen? Dat vonden ze eigenlijk heel raar. En er is nogal bij andere patiënten gebeurd dat die eigenlijk in één keer goed waren en dan in één keer niet meer goed waren. En dat is een van de voorbeelden daarvan. 3 maanden later, op 3 oktober, was Tim Brown, commandeur Somerset Major Crime Unit. Hè, dat is eigenlijk zo'n soort politieagent in de Somerset eigenlijk, in het ziekenhuis. Mm-hmm. En kreeg de telefoon over het overlijden. Ze gingen met de toenmalige rechercheur aan dienst, Danny Baldwin. En dat was ook nieuw in de eenheid. Gingen ze eigenlijk naar de leden van het Medical Center kijken. De bestuurleden en de advocaten keken naar meerdere doden. Mary Lund, een belangrijke persoon om te onthouden, is een risicomanager-contactpersoon voor de zaak. Dus die ging eigenlijk een beetje onderzoeken wat er met Kyle gebeurd is. En keken naar de abnormale gevallen, hoe die in de dood te gaan. Ja, eigenlijk gingen ze naar alle kijken, maar door deze is eigenlijk echt wel zo... Ja, zeg je dat... opgestart.
Ja.
De eerste en de tweede waren door lage bloedsuiker. En de andere 2 waren door hoge digoxine-niveau. Zij dan merken al dat er wel in 1 keer door de bloedsuiker was komen en dat die dan daardoor zijn gestorven. Mm-hmm. En door digoxine.
Ja.
En nu begon de officiële onderzoek. Onderzoek dag 1. Reporter binnen zat niks echter in wat... Ja, wacht, opnieuw. Sorry. Een rapport binnen zat niks echt in van wat nuttig was. Alleen Charles in maar niks... Ja, daar was eigenlijk niks mis mee. Maar ze merken alleen aan Charles dat er iets was. Ze zoeken naar meer info over hem.
Mm-hmm.
Die is 2 keer gearresteerd. 1 keer onder invloed. Dat was in de jaren 80. En andere keer voor betreden van verboden terrein. Dus dan mocht hij niet komen en daar is hij voor opgepakt.
Trespassing.
Ja. Tim belde naar de politie voor meer achtergrondinformatie. Want ja, als hij al gearresteerd is, gaan ze kijken van... Oké, hoe kunnen we kijken? Wat kunnen we linken? Zijn er nog meer gevallen waar we nog steeds niks van weten of zo? Mm-hmm. Dus hij belde en de man die opnam... haalde een dossier en had een post-it op. Enkele maanden eerder dat de staatspolitie naar dezelfde info vroeg eigenlijk. En ja, Danny belde met de staatspolitie Pennsylvania met agent Egan, denk ik. Dat het uitspreekt, Egan. Hij was eigenlijk aan het onderzoeken... over het hamster van medicatie van St. Lucas ziekenhuis. Als er iets te maken heeft, moet hij vlug gearresteerd worden eigenlijk. Want ja, het is een gevaarlijk mens. Die zit gewoon nog steeds in een ziekenhuis waar misschien niet veel doden kunnen komen.
Mm-hmm.
En hij heeft nog steeds contact met patiënten. En die ging dan daarna eigenlijk familieleden ondervragen. Want ja, die weten misschien meer over Charles. Dus misschien hebben ze wat meer informatie. Wat ze bijgeleerd hebben is dat hij heel slim is en een liefhebbende vader.
Huh.
Meer niet echt.
Oké.
Okay. Gaan we even over Amy hebben. Amy is een verpleegster en was op, ja, verpleegster op post en controleerde haar eigen pols. Hè. Die was merkte dat er iets te hoog was en die merkte dat haar hartslag 180 was. Oh. Wat enorm hoog is.
Dat is te hoog, eigenlijk.
Ja. Charlie zag dat er iets aan de hand was met haar en vroeg meteen, is alles oké? Ze zakte naar beneden. Charlie brengt haar naar een kamer en zette haar op een stoel, zodat ze een beetje veilig voelde. En vroeg wat er eigenlijk gebeurd was. Ze was heel eerlijk en zegt dat ze gediagnoseerd was met cardiomyopathie. Dat is een hartspierziekte en dat is een chronische ziekte. Dat is gewoon, ja, doorgeefbaar.
Ja, chronisch, ja.
Voelt alsof haar hart uit haar borst springt. Dat is zo, ja... Je kent dat als je zo hard gelopen hebt en dat je dan in één keer even je hartklopping krijgt. Ja, dat 10 keer erger.
Ja, inderdaad, 10 keer erger.
Ze moest ook medicatie voor nemen, maar dat werkte eigenlijk niet. En deze ziekte kan ook heel dodelijk zijn, want ja, je had ook niet te hard gaan kloppen, anders kan die stoppen. Ze zegt dat het niet goed ging, maar wilde ook niks laten zien aan andere mensen. En hoopte dat Charlie niks ging zeggen tegen anderen, want het kan haar carrière beëindigen eigenlijk. En ze kunt niet, want ze krijgt dan ook nog zo... als er verplichting zit, krijg jij zo... Wat was dat weer? Eigen verzekeringen, zo extra verzekeringen of zoiets.
Oh, dat weet ik niet.
Ja, dat was zoiets ervan, dat hij dan nog zo extra dingen krijgt. Dus ja, die kon dat ook gewoon niet doen.
Ja, dat kan wel.
Charlie wilde wel dat zij onderzocht werd, maar dat wilde zij natuurlijk niet doen. Van hem moest zij blijven zitten. En hij kwam terug met diltiazem en zij nam dat in. Ze dacht niet eigenlijk na waar hij dat eigenlijk gehaald heeft. En hoe hij eigenlijk aan komt. Maar hierna zorgde eigenlijk hij keigoed voor haar. Hij wilde dat ze eigenlijk zich goed gevoelde in haar vel. Dat zij niet de hele tijd zo ziek is. Dus ja, dat was ook wel heel belangrijk om even te weten. Want dan merk je dat Charlie een heel verzorgend persoon is. Onderzoek dag 9. Na het spreken met Egan gingen ze eigenlijk... Charles bekijken en had hem in meerdere ziekenhuizen gewerkt. En hier was een tijdlijn van gemaakt. Ik ga ze even vlug gewoon even lezen, wat je weet van, oké, die heeft in zoveel ziekenhuizen gewerkt.
Oké.
Eerste keer bij de Sint-Bernabas Medical Center in juni 1987 tot januari 1992. Warren Hospital, februari 1992 tot december 1993. Hunter Dunn Medical Center, april 1994 tot oktober 1996. Liberty Nursing Home, van februari 1998 tot oktober 1998. Dus niet zo heel lang.
Nee.
Easton Hospital, november 1998 tot maart 1999. Lehigh Valley Hospital, december 1998 tot april 2000. St. Lucas Hospital, juni 2000 tot juni 2002. Sacred Heart Hospital, juli 8/24. Maar ik weet niet, dat stond daar zo bij, maar ik weet niet wat dat betekent eigenlijk. Tot 2002. Dan bij laatste, Somerset Medical Center, september 2002 tot oktober 2003. Ook ging ze dan eigenlijk mensen ondervragen die hem eigenlijk kenden. Dus ja. Die heeft in heel veel ziekenhuizen gewerkt, dus er ook heel veel ondervragingen. Kwamen achter dat hij dieren mishandelt. Hij had botsen honden en zo. Maar had ook een dier vergiftigd. Was in de eerste signs van een seriemoordenaar?
Ja.
Dat die dieren mishandelt. Ja, dus,
dat is wel,
ja,
dat is wel waar.
Dat is in de eerste signs meestal. En ze wezen ook naar een incident in de Warren ziekenhuis. Dus in 1992 tot december 1993. Dus dan weet je ook ongeveer hoe het eigenlijk in elkaar zit, wanneer en hoe het allemaal gebeurd is. De info was heel beperkt. Door de officier van Justitie in de Warren Country zijn ze over hun zaak gaan horen. Ze zijn daar naartoe geweest en gaan kijken van, oké, hoe zit het eigenlijk met de incident? Het gaat over Sharon Jones. Het is de nicht van Helen Dean en Helen Deans moeder van, de moeder van Larry Dean. Larry is een heel, is enorm close met de mama. Dus dat is niet normaal hoe close ze zijn. Ze is ook nooit getrouwd geweest, dus ze was ook heel vaak bij haar. En Helen ging voor een ingreep naar het ziekenhuis in Warren. Voor ze ontslagen werd, was ze eigenlijk heel goed. En ze gingen eigenlijk haar brengen naar het revalidatiecentrum. En dat is in de country center, zodat ze eigenlijk naar huis kon gaan. Dat is eigenlijk zo'n laatste stap om echt naar huis te kunnen gaan.
Mm-hmm.
Larry bezoekte haar en kwam een verpleegster tegen. En die vraagt als hij naar buiten gaat. Hè. Ze moest van de kamer van de mama weggaan. En hij was in de gang en hij hoorde in één keer Helen heel hard schreeuwen. Zo'n auw, omdat ze echt pijn had. En hij ging meteen terug naar binnen, terwijl de verpleegster naar buiten rent. En vroeg aan Helen wat er gebeurd was. En ze vraagt dat ze... En nee, ze zegt dat ze geprikt is met een naald.
Mm-hmm.
Maar ja, ik zou ook nog eens nadenken. Verpleegster, die kan dat doen gewoon. Ja. Maar het was een beetje verdacht. Zeker als die verpleegster naar buiten loopt.
Ja, ja.
In de middag werd ze vervoerd met de ambulance naar dat ene Coventry Center. Larry ging even naar huis toe om haar slippers te halen. En net toen hij uit de deur ging, kreeg hij telefoon. En dat was Coventry Center en zegt dat haar moeder gestorven was na 5 minuten aankomst. Larry ging meteen het melden bij zo'n klacht indienen eigenlijk.
Ja.
En zeggen dat zijn moeder is vermoord. Hij wist dat de verpleegster dit gedaan had. Ze lieten testen wat er eigenlijk allemaal gebeurde, wat er in het lichaam was en zo. Alles getest buiten dioxine. Dus dat was niet getest geweest. Ze hadden vermoeden dat het echt wel een moord was, maar ze hadden geen bewijs.
Ja.
Na het onderzoek lieten ze kunnen opnemen in een psychiatrische instelling. En na een tijdje zegt het team dat hij eigenlijk geen enkele reden vindt dat hij niet in het ziekenhuis kan werken. Dus hij mocht verpleegster gewoon verder doen. Onderzoek dag 17. Ze kunnen geen arrestatie doen voor van geruchten. Hè? Als je een gerucht hebt, je moet eigenlijk zoveel bewijs hebben om te bewijzen dat hij dat echt gedaan heeft.
Meestal wel, ja.
Donnie en Amy merkten dat de resultaten helemaal waren gedraaid van een lab. Hè? Dan kreeg ze zo informatie van alles, maar ze merkten dat alles gedraaid was. Ze dachten dat er iets fout was met de lab en ze zijn niet zeker wat het was en ze gingen vragen aan Charlie. Maar ja, Charlie, die zorgt er ook een beetje voor waarschijnlijk. Dus
ja.
Die hadden nog steeds geen enkele vermoeden. Ze moesten eigenlijk vlug een zaak maken, maar zonder ooggetuigen, zonder camera's, zonder instincten, intacte plaat die lekt, hebben ze geen zaak. Danny ging naar Mary Leung voor documenten en zei dat ze alles hebben gegeven wat ze hadden. Ja. Zover we weten. En daarna gingen ze ook naar de Warren voor de documenten van die ene Larry met haar mama Helen. Maar die waren allemaal vernietigd. Wat een heel raar geval is, want dat is een zaak dat eigenlijk nog niet echt is opgelost. En dan hebben ze dat gewoon vernietigd. Waardoor eigenlijk het onderzoek eigenlijk heel van naar achter laat lopen.
Ja,
waardoor eigenlijk de spoor doodloopt.
Ja.
Onderzoek dag 20. Ze belde naar de toxicoloog. Ze wilde meer weten over de dioxine. Ik weet niet of het zo moeilijk blijft vinden. Dioxine. Die man zei meteen, gaat het over Somerset Medical Center. Er was een hele doodstilte aan de telefoon. En zegt, die toxicoloog, hoe noemde die weer? Dat was dezelfde man die op begin stond, maar ik kan de naam niet onthouden, Bruce Rook. En die zegt, er loopt een moordenaar rond daar. En de rechercheurs gingen er meteen op af. Die gingen meteen daar naartoe en wilden zoveel mogelijk weten over wat er eigenlijk gebeurd was. De toxicoloog had alles opgenomen tussen hem en het ziekenhuis. En daardoor zijn ze achtergekomen dat het ziekenhuis niet helemaal eerlijk was tegen de politie.
Ah.
Ja, fijn om te weten. Hè, dat ze altijd daar toe gaan om dingen te vragen, maar geen enkele informatie kregen eigenlijk.
Mm-hmm.
3 maanden later geven ze minimale info's. Nog niet heel veel eigenlijk. Ze vragen af hoeveel ziekenhuizen alles coveren voor wat er eigenlijk gebeurd is. Dan ging Danny naar de state politie voor meer info. De eerste agent, hij werd voor deze keer gebeld, dacht dat Cullen de medicatie steelde. Ze gingen eindelijk hem ontmoeten en vertelde hij meer. Het doodpercentage bekeken van het Sint-Lucas ziekenhuis. En daar was blijkbaar een verpleegster die zegt dat Charlie patiënten vermoordt. Dus er is gezegd geweest.
Ja.
Dit was Pat Madeline. Pat Madeline heeft het dan eigenlijk dat gemeld. Hij was erbij wanneer hij werd meegenomen. Dat was heel geheimzinnig. Hij vraagt wat er gebeurd was. Wat er dan gebeurd was, want die was echt weggenomen door de politie en zo, Cullen. En blijkbaar waren er 50 injectieflacons in nadelcontainers waren gegooid. Sommige gebruikt, sommige niet. Er hadden heel veel mensen dat stabiel waren, ineens een hartstilstand krijgt. En zij ging onderzoeken wie gestorven is en het datum door naam, datum, doodoorzaak, hoe die waren ervoor. En samengezet waren er 76 doden en 40 met Cullen erbij. Er was ook iemand dierbaar voor haar. Dat was iemand die eigenlijk heel dicht bij haar stond. Was overleden. En dat was Sam. Hij was een heel grote man eigenlijk. En ja, die had heel veel moeite met, ik denk, ademen dat dat was.
Mm-hmm.
En nu ook met spreken daardoor. Maar altijd tegen Pat Madeline zei hij, I love you en zing You Are My Sunshine. Hij kreeg een hartstilstand. Opeens. En wie stond daarbij? Cullen. Dit meldden ze, maar ze waren niet zo zeker dat het echt zo was. Ze gingen wel na een tijdje nadat ze bleef zeuren eigenlijk, is het toch naar de politie gegaan. En ja, na lang kwam er nog steeds niks uit. Maar dit deden de ziekenhuizen vooral voor het geld en de publiciteit.
Ja.
Want ja, als iemand doorheeft dat daar een moordenaar rondloopt...
Dat is niet goed voor het ziekenhuis, hè? Altijd denken aan hun eigen en dan pas aan de rest.
En ik denk dan, als jij juist helpt, ga je meer respect krijgen als je er wel voor werkt en echt die mensen eruit gaat halen. Maar als je merkt dat dat niet zo gedaan wordt, is dat gewoon zo verschrikkelijk eigenlijk.
Maar mensen gaan blijven denken van, ja, die hebben een moordenaar onder hun dak gehad. Dat blijft
gehad, altijd... maar die heeft dat opgelost.
Ja, want dat blijft altijd in mensen achterhoofd.
Dat is waar. Er was eigenlijk veel patronen. Je merkte gewoon dat er in de ziekenhuizen de hele tijd iemand goed ging en in één keer iemand dood ging. Opeens. Dus dat was een patroon. Ja, de overleden van Warren Hellendien. De onderzoek stopt daar ook voorbij. Ja, nee, dat was ook al gedaan, maar was weinig bewijs. De ziekenhuis had door dat Cullen niks goed was. Ze hadden het door, dus waarom ontslaan die gewoon niet? Maar ja. Wat gingen de politie nu bekijken? De Pyxis-transactie. Dat is een computer waar eigenlijk de medicatie uitkomt, maar zo'n automaat en die kan alles een beetje bijhouden.
Ja.
En die gingen naar Mary toe en zegt dat ze de info nodig hebben van dit machine. Maar elke 30 dagen startte opnieuw. Wat eigenlijk een beetje raar is. Want in een ziekenhuis verwacht je wel dat dat echt wel een lange tijd is. Dat is altijd is. Want ja, altijd belangrijk gewoon.
Mm-hmm.
Wat ze heel slim gedaan hebben, zijn contact gaan maken met de fabrikant in Californië. En alles kan je eruit halen, zeggen ze. Die worden niet verwijderd na 30 dagen. Die blijven gewoon nog eeuwig erin zitten.
Dat is ook.
Natuurlijk gingen ze opnieuw naar Mary Lung toe. En vragen de info. En anders gaan ze het in beslag nemen. En dit was heel belangrijk bewijsmateriaal, natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar kon nog steeds niet aangedacht worden, Cullen. Want er was niet genoeg informatie. Wat er wel voor zorgde, was dat hij ontslagen wordt. En hij was weggestuurd door de security. Amy maakte zich natuurlijk heel veel zorgen om hem en belde hem meteen op. Hij zegt dat hij ontslagen is door helemaal niet eerlijk te zijn bij de sollicitatiebrief. Dus daarvoor is hij eigenlijk ontslagen. We komen zelfs te weten waarom die machine belangrijk was. Hè?
Ja.
Onderzoek dag 27. Veel rechercheurs in ziekenhuizen worden ondervraagd. Ja, dus die gingen in het ziekenhuis eigenlijk ondervragen. Er waren enorm veel vragen. Mary zat erbij, waardoor de verpleegster weinig durfde te zeggen. Want ja, als je hoger persoon erbij zit, ja, die kunnen eigenlijk een beetje dreigen met ontslaan. Dus ja, die kwam eigenlijk nergens en de zaak was eigenlijk bijna werelddood. Tot Amy aan de beurt was. Op het begin was Amy aan het zeggen, dat is allemaal bullshit, dat is allemaal niet waar. Die heeft niks gedaan, die kan niks gedaan hebben, allemaal bullshit. Na een tijdje ging Mary weg. En ze gaven Amy informatie over wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Uiteindelijk had Amy een verhaal verteld over Charlie. Wat een beetje meer in de zaak heel belangrijk is geworden. Ze zegt dat ze een patiënt had en haar hart daalde en roept code blauw. En Charlie was er al. Hij was iets aan het injecteren. Zij vroeg wat hij gaf. En dit was lidocaine. Ja. En Amy vond het eigenlijk een beetje heel raar, maar oké. De leidinggevende kwam en vroeg wie het gaf. Ja, dus die lidocaine, wie gaf het? En Amy pakte de schuld. Blijkbaar was de patiënt allergisch voor dat spul. Dus door dit heeft zij eigenlijk doorgehad dat ze betrokken was bij een moord. En Amy is overtuigd om te gaan helpen. Dus in een machine, wat dat machine waar alle medicatie is, mm-hmm. typte zij de medicatie. En dan, eigenlijk als je dan je medicatie intypt, dan komt er een lade open. En dan kun je dat eigenlijk dus eruit halen. En die merkte dat dat op een bepaald moment gewoon gecanceld is. Terwijl dat uitgehaald is geweest. Maar dan is dat gecanceld geweest, waardoor dat eigenlijk precies niet uit is gegaan.
Ja.
Mary belde naar Amy thuis om te zeggen dat ze niks zonder haar mag zeggen tegen de regisseurs. Die waren al bij haar, ook bij haar thuis en die gingen eigenlijk een plan bedenken hoe ze Charlie kunnen pakken eigenlijk.
Ja.
Maar die waren natuurlijk aan lachen, want die waren ja, niet lachen, maar die waren van, wij horen alles hier al. Dus ja. Niet genut. Onderzoek dag 50. Amy ging akkoord een gesprek op te nemen met Charles. Dus dat was vooral daar besproken geweest, wat eigenlijk Amy overtuigen van oké, wat gaan we doen? En die wil wel een gesprek met Charlie aangaan. Onderzoek dag 52. Amy vroeg de gegevens van Cerner aan de politie. Maar de politie wist helemaal niks van hiervan. Want wat is dit eigenlijk allemaal? En dit is blijkbaar alle informatie van de patiënten. En Amy ging naar haar werk toe om deze uit te drukken. Dus kunnen ze kijken hoe alles verloopt eigenlijk. En als ze alles bij elkaar brengt, brengt het allemaal naar Cullen. En wat ze nodig hadden was een lichaam met dioxine uit de weefsel. En wie hadden ze nodig? Gail, de eerste wat we hebben besproken.
Oh ja.
Ze wachten op een autopsie. En door dit hebben ze dit gevonden. Er was te veel in zijn lichaam eigenlijk. En was het een moord. Maar het miste nog een paar stukken om hem te kunnen aanklagen. Onderzoek dag 60. Charlie belt Amy en zegt dat hij een nieuwe job heeft. En Amy laat het meteen aan Tim weten. Want ja, hij kan niet opnieuw mensen in gevaar brengen eigenlijk.
Inderdaad.
Dus zij hebben eigenlijk afgesproken en ja, vragen de politie natuurlijk van, ja, kun je je microfoon aandoen of opzetten, want dan kunnen wij het gesprek meevolgen. Amy ging akkoord en er was een gesprek. En ja, we waren aan het praten, maar ik verstond het heel slecht eigenlijk. En ik heb gewoon dit stukje even laten horen op het einde. Zodat het misschien, ja, misschien wat makkelijker is om het te begrijpen. Want ik vond het heel onduidelijk. En het was wel zo, ja... Misschien kun je hier iets uit halen, maar waarschijnlijk gewoon... Het ging eigenlijk vooral over dat hij het door had en zo. En,
ja.
Ja. Na het gesprek viel ook de microfoon uit in één keer. Dat is heel raar. Amy zegt... Had hem daar eerst in gezegd, I know you did this. En Charlie werd bleek en versteef. Hij zei, I won't go down fighting. Wat een rare zin is, vind ik, maar oké.
Ja.
Danny en Tim worden geconfronteerd... confronteren hem en nemen hem mee naar de politiekantoor. En hij is nu officieel gearresteerd. Hij zat in een foetushouding wanneer ze vragen aan hem begonnen te stellen. Hij zegt niks. Daarna zijn ze gaan vragen aan Amy, wil jij met hem gaan praten? Ja, ze ging akkoord en ging begon met hem te praten. En ze ging alles doen om het bekentenis, ze wilde echt alles daaraan doen.
Ja.
En zegt letterlijk, ik ben erbij betrokken, jij kan de held zijn. Eén vraag had ze, how did you kill Gal? En hij zegt, injectie. En de politie had genoeg gehoord. 14 december 2003, op 18:14, gaat hij praten over de doden en vertelt de waarheid over alles. En beginnen meerdere te bekennen. Hij zegt dat hij niet tegen kon dat mensen aan lijden waren. Dus dat was eigenlijk de grootste, de grootste reden waarom hij mensen eigenlijk vermoordde.
Ja.
Hij stak een fout medicatie in zo die zakken die zo langs mensenpatiënten hangen.
Ja.
Maar natuurlijk, alle verpleegsters hebben dan eigenlijk die zakken aan de patiënten gegeven. 30 à 40 mensen vermoord. En veel mensen waren in shock door dit nieuws eigenlijk.
Dat snap ik.
En er was heel weinig vertrouwen in de verpleegsters terug. Niemand kon zeggen, niemand vertrouwde het meer, ik begreep, want je weet nooit meer wat er gaat gebeuren en als er nog zo eentje gaat rondlopen. En in een rechtszaak bekent hij de moord op een kankerpatiënt en Gal. En hij toonde geen spijt en wilde ook geen advocaat. Wat ik een beetje niet zo slim vind, want nee, die ook... kunnen u een beetje helpen, maar ja.
Dan kan uw straf een beetje lichter maken.
En dan de slachtoffers zijn eigenlijk aan het praten met hem. Eigenlijk tegen hem praten, waarom hij, want ik ben verloren en van die dingen eigenlijk allemaal. Maar hij maakte geen oogcontact. Hij kon de dood vermijden als hij meewerkte aan het onderzoek. Dus hij wilde eigenlijk nog meer onderzoek doen naar hoe die vermoord zijn en zo. Wat ook heel belangrijk is eigenlijk, dat er meer mensen verantwoordelijk zijn. De ziekenhuizen. Puur omdat zij geen geld wilden verliezen... en niet goed meewerkte en die publiciteit heel veel belangrijker vond dan hem op te pakken, zijn zij eigenlijk ook allemaal schuldig, vind ik ook.
Op een manier wel, ja.
Want als zij geholpen had, was hij langer uit het ziekenhuis en waren er veel minder doden gevallen. Maar ja.
Ja. Als.
Ja. Hij werd veroordeeld voor 29 moorden en 6 moordpogingen. Maar 2006 werd hij veroordeeld voor 18 keer levenslang. Dus eigenlijk doodstraf, maar gewoon lang uitzitten.
Lang, ja.
Ze denken dat hij 400 moorden heeft gepleegd.
Oké. Okay.
De meest productieve seriemoordenaar in de geschiedenis in Amerika. Dat was het.
Dat was het.
Ja. Zij heeft echt enorm veel moorden gepleegd.
Ja.
En ze weten nog niet eens de helft. Dus alle mensen die in één keer een persoon verloren hebben, onverwachte moord, onverwachts overleden zijn eigenlijk, kan zijn dat er een slachtoffer is van.
Ja.
Charlie.
Dat kan. Hetgene is, als er mensen doodgaan en het is onverwachts, dan doen ze een autopsie. En dan komen ze er meestal wel uit. Maar ja, inderdaad, als er iets te veel is, wat er niet moest zijn, dan moeten ze verder zoeken. Maar omdat de ziekenhuizen denken, dat is slechte reputatie voor ons, dat gaan we niet doen.
Nou ja, en er waren ook een percentage dat ze doorhadden van, oké, daar zijn echt wel veel meer moorden en veel meer doden eigenlijk en dan normaal. En ze zien ook echt zo pieken de hele tijd. Van, En gewoon omdat hij niet tegen kon. Want ik denk dat ik het niet heb overgetypt. Want de mama van hem... is overleden.
Oh ja.
En daardoor is hij eigenlijk een beetje down geweest. Maar ik denk dat hij daarom ook zo die lijden... want die zag haar mama niet graag lijden... en die zou gaan gestorven eigenlijk.
Ja.
Dat hij ook andere mensen niet wilde laten lijden. Maar die mensen waren aan het herstellen... en dan ben ik een beetje raar dan.
Inderdaad, zoals gezegd, ze waren beter aan het worden... en dan opeens hartstilstand, ja, dood. Ja, als je beter aan het worden bent, ben je niet aan het lijden, hè? Ja. Denk ik dan.
Want er waren een paar uitspraken. Ik ga even iets pakken, hè.
Doe maar.
Oh, ik zit vast aan de kabels.
Ja, dat is even een beetje geruis voor de kabels.
Ja, sorry. Trouwens, ik ga zo één tekstje even zoeken. Dat was wel... Ja, ik vond het eigenlijk best wel belangrijk. Ik heb nooit eerder leuk gevonden wie ik was. Na mijn moeders dood leek hij niet mee kunnen omgaan. De enige persoon die hem veilig liet voelen in het huis was haar mama. Dus dat was eigenlijk vooral gezegd geweest. Er was nog een tekst, maar ja, ik kan het niet vinden in mijn allemaal rommel eigenlijk. Ik moet een pagina 1 vinden en dan heb ik het eigenlijk. Denk ik. Heb ik iets gezegd hier? Nee. Maar ja, er was eigenlijk gezegd dat hij... Ja, dat hij eigenlijk het moeilijk vond dat mensen lijden. En
ja.
Dat was eigenlijk vooral het belangrijkste aan hem.
Ja, op een manier snap ik dat. Dat is niet leuk om mensen te zien lijden. Maar als je verpleegster bent of verpleger bent...
Dan is dat ook
dat is een beetje bij het werken.
Ja, ja, dat is nu eenmaal dat dat zo is.
Dat is zo... Ja, mijn mama, dat is misschien een dom voorbeeld, maar die is op premature afdeling, heeft die gewerkt gehad.
Mm-hmm.
En er zijn ook momenten dat een prematuurtje het niet overleeft, hè. En dat is pijnlijk, maar dat is deel van je job.
En je moet er ook zo een beetje mee kunnen omgaan.
Ja.
Dat is gewoon ook heel belangrijk, want ja...
Dat is ook.
Ik ben toch een kijk als ik het kan vinden, maar... Vind het niet meer. Nee. Maar oké. Dus dit was eigenlijk de zaak. Ik vond ook zo'n keertje iets anders.
Dat is inderdaad, ja.
Dus niet iemand die iemand wil kwaad doen eigenlijk. Want die wil die gewoon niet zien lijden.
Ja.
Maar het is gewoon niet oké.
Nee, inderdaad. Het is nooit oké voor mensen te vermoorden. Geen enkele reden is goed uiteindelijk.
Ja, ik zeg eigenlijk...
Het mag niet, hè.
Hij zit vast voor zijn heel leven, dus.
Ja, 18 keer levenslang. Die komt nooit meer vrij.
Jong. Ik had die zag soms op de foto of op wanneer hij aan het spreken was of zo.
Ja.
En je merkte echt dat ja... Ja, het was toch een heel jong persoon.
Ja.
En zo gedacht is. Maar ja, de eerste tekenen waren al daar, hè.
Ja.
Mishandelen, hè.
Mishandeling van diertjes.
Daar begint het mee.
Dat zit je vaak, ja. Daar soms mee begint.
Dus dan zullen we overgaan naar ons dom weetje.
Ja, een beetje de moed een beetje opvrolijken.
Het meest gestolen boek uit de openbare bibliotheek is het Genius Book of Records.
Ah, Genius Book of Records.
Ja, dat. Ik ben dan zo van, oké, die boek, de meeste moet ook echt inzetten eigenlijk dan.
Ja, ik heb vroeger, was het een traditie, voor kerst kreeg ik altijd van mijn opa dat boek.
Echt?
Ja. Ik heb dat 4-5 jaar lang, denk ik, elke kerst gekregen.
Oh.
Ja?
Zo leuk.
Dat is wel leuk. En dat is eigenlijk soms ook wel eens leuk om zo door te bladeren. En ik zat, dat was toen in het lager, dus ik pakte dat boek dan soms mee. En dan zaten er zo 5 kinderen rond dat boek te lezen wat de world records waren. Dat was wel leuk, eigenlijk.
Dat is wel leuk, ja.
En er zijn ook domme dingen in, hoor. Er zijn ook echt dingen in waarvan je denkt, wie denkt daaraan voor daar een wereldrecord van te maken?
Ik al sinds niet.
De raarste dingen. Oké, wereldrecord, snelste 100 meter lopen. Zo van die dingen, dat is cool. Maar dan waren er ook zo van die dingen waarvan je denkt, daar zou ik nu nooit aan denken voor naar een wereldrecord van te maken. Maar ja, waarom dat gestolen wordt, ja, dat is wel grappig eigenlijk.
Geen idee eigenlijk. Ik denk wel echt dat de mensen dan gewoon boeken stelt die interesse in heeft. Maar nee, die boek.
Ja, die boek. Als je dat 1 keer hebt gelezen, ik zou
dat... Ik dan ook echt al terug.
Ik kijk er wel nog eens in terug voor te kijken. Ah ja, wat was dat ook alweer? Maar je kunt het eigenlijk nu tegenwoordig. Je kunt het ook gewoon op Google opzoeken, hè.
Zwaar.
Maar ja,
dat was het.
Dat was het verhaaltje van vandaag.
Dus dan zien we jullie volgende maand.
Volgende maand.
Ja.
Dat hoop ik wel, hè.
Oh ja.
Dat gaat wel lukken. En welke zaak, dat gaan we nog niet vertellen. Dat, waarschijnlijk ga ik de volgende zaak terug doen. Het is even geleden dat ik toch een zaak heb gedaan.
Ja, maar, dus nu gaat zij even toch proberen iets te maken.
Ja, ik ben bezig en dan komt dat wel goed. Maar de volgende zaak, ik ga nog niet vertellen wat het gaat zijn, maar ik kan wel zeggen dat het een Belgische zaak gaat zijn.
Oeh, spannend.
Dat kan ik wel al zeggen. Maar wie, wat, hoe, wanneer, dat ga ik nog niet zeggen. Dat is voor
volgende maand.
Voor volgende maand. Dus dan zien we jullie dan. En dan zeggen wij bye-bye.
Bye-bye.